broeders en zusters. En wij hebben die shalom heel hard nodig. Want er is niet zoveel shalom in de wereld op dit moment. Weinig vrede. Als we kijken naar Oekraïne, en jullie weten dat ik daar natuurlijk al heel wat voetstappen heb gezet door alle jaren heen. 25 jaar geleden ben ik daar voor het eerst een beetje geweest, in 1994 geloof ik. En ik heb daar heel wat broeders en zusters leren kennen door de jaren heen. Ik ben in heel veel verschillende plaatsen geweest die nou ook iedere keer weer in het nieuws passeren. En onze broeder en zuster Sergei en Lesha Dari, die ik weet niet hoeveel jaar geleden ook nog eens een keertje hier geweest zijn. Die moesten 2 dagen nadat de oorlog begon hun huis ontvluchten, omdat de Russische helikopters boven hun hoofd, boven het huis vlogen en de bommen om hun huis heen vielen. Ze zijn naar West-Oekraïne gevlucht en zitten daar nu uiteindelijk in een hotel dat vol zit met vluchtelingen. En waar de staf van het hotel zo uitgeput is dat Lesha ook helpt meekoken in de keuken om voedsel te bereiden voor de vluchtelingen. Zij helpen ook vluchtelingen om het land uit te komen. Er zijn ook in principe zijn het eigenlijk altijd Messiaanse Joden. Er zijn natuurlijk een heleboel andere mensen die de andere Oekraïners gelukkig helpen. Maar wij vanuit Israël de Bijbel richten ons op de Messiaanse gemeenten. En dat is natuurlijk een bepaalde groep waar Sergei al zoveel jaren contacten mee heeft. In zoveel verschillende plaatsen in Oekraïne. En het is wat dat betreft hartverwarmend om te zien hoe de Heer hem kracht en genade geeft om uiteindelijk via de media, het internet werkt niet zo best meer, maar de WhatsApp en Telegram en Signal, die media die kunnen nog gebruikt worden om mensen te helpen, om geld te geven, om geld over te boeken, want dat kan nog. Hij kan nog geld overboeken naar hun rekeningen en dan kunnen zij toch nog weer met de telefoon of met de kaart betalen. Wat dat er gaat, is dat geweldig dat die mogelijkheden er nog zijn. Maar het is verschrikkelijk natuurlijk wat daar gebeurt. En ik krijg constant berichten uit de Oekraïne. En daar kreeg ik van de week een bericht van een broeder in Mariupol. Jullie hebben wel op het nieuws gehoord natuurlijk dat dat de stad is die door de Russen belegerd is. En waar mensen in erbarmelijke omstandigheden in de schuilkelders zitten. Of op andere plaatsen proberen bescherming te vinden. Ik krijg zoveel berichten en ik moet even terugbladeren. Hier. Het is een heel lang bericht, ik ga dat niet helemaal lezen. Het is in het Engels, dus ik moet het ook even vertalen. Maar goedenavond vrienden, bid alsjeblieft voor ons. Het is je niet voor te stellen wat hier aan de hand is. Mijn gezin en ik, wij zijn in de kerk op de linkeroever. Door de genade van God, we zijn nog in leven. Mijn stad is volledig verwoest, weggevaagd van het aardoppervlak. Het is compleet verwoest. Er is geen elektriciteit. Alle draden liggen op de grond. Er is geen gas. De gasbuis is opgeblazen. We hebben een put in de kerk. Maar dat is zout water. Wij drinken zoute thee. Prijs de Heer daarvoor. Andere mensen zijn hongerig. De winkels zijn in elkaar gegooid en alles is gestolen. De kanonnen vuren. De bommen vallen om ons heen. Slechts een paar meter van ons vandaan. God heeft de afstanden onder controle. De ramen zijn eruit geblazen, maar wij zijn nog steeds in leven. We hebben nu de generators aangezet, zodat we dus onze telefoons kunnen opladen. Er is verbinding en ik schrijf dus even heel snel deze boodschap. Bid voor ons. Wij willen deze plek verlaten als er een corridor is. Maar de auto begaf het. De Heere liet ons niet zo ver gaan. Ik hoop dat de Heere dat in de toekomst voor ons wel gaat regelen. Mensen hebben geen leven hier. De huizen zijn verwoest. Veel gebouwen zijn afgebrand. Er zitten gaten in de huizen. De scholen zijn kapot. Er liggen doden op de straat. En ze worden niet weggehaald. Bid voor ons. En ik heb gisteren een appje gestuurd naar Sergei, maar die broeder zit nog steeds in die situatie. En vanmorgen krijg ik nu een appje dat er 4 auto's uit Mariupol proberen om door de barrière heen te breken. En dan naar het westen, naar Ternipol te gaan. Ja, dat is, ik denk, ongeveer 600 kilometer rijden. En van de week zijn er ook mensen uit Mariupol, ongeveer 18 mensen met 5 auto's. Die hebben daar dagen over gedaan, omdat ze maar 40, 50 kilometer konden rijden op de wegen, omdat het zo ontzettend druk was. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk om te bidden. En te midden van al dat slechte nieuws, dat nieuws wat een geweldige impact heeft, dat we dan toch ons oog mogen richten op God. Op het goede nieuws. En dat gaan we vanmorgen met elkaar doen. Ik wil 2 psalmen lezen, psalm 111 en psalm 112. Toen ik de laatste keer bij jullie was, had ik ook 2 psalmen, weet je dat nog? En welke psalmen waren dat? Weet je dat ook nog? 11 en 12, ja, inderdaad. En nu van de week, of eerlijk gezegd vorige week, ik ben met mijn dagelijkse bijbelportie, zit ik onder andere in de psalmen. En toen kwam ik 111 en 112 tegen. En die horen eigenlijk ook weer bij elkaar. Dus daar willen we vanmorgen ons over buigen. En ik vind het zo geweldig dat we, als we het woord van God lezen, dat we dan blij worden. Ik lees de Bijbel met een Ethiopisch echtpaar. En ook met een Eritrees echtpaar, maar dat doe ik apart. Maar als ik bij die Ethiopische vrouw, want dat is een zuster geworden in die tussentijd door het lezen van de Bijbel. Als ik dan de Bijbel met haar gelezen heb in het Nederlands. En dan zegt ze, ik ben blij. Iedere keer als ze de Bijbel gelezen heeft, dan zegt ze, ik ben blij. En wat is dat geweldig, dat je blij wordt van het lezen van het woord van God. Nou, psalm 111 en psalm 112. Ik ga zo meteen op een vraag aan jullie stellen, goed opletten. Halleluja. Ik zal de Heere loven met heel mijn hart. In de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. De werken van de Heere zijn groot. Ze worden onderzocht door alle die er vreugde in vinden. Zijn daden zijn vol majesteit en glorie. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heere is genadig en barmhartig. Hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen. Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond. Hij heeft de kracht van zijn werken bekendgemaakt aan zijn volk, door hun het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven. De werken van zijn handen zijn waarheid en recht. Al zijn bevelen zijn betrouwbaar. Ze worden ondersteund voor eeuwig en voor altijd, want ze zijn gedaan in waarheid en oprechtheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond voor eeuwig ingesteld. Zijn naam is heilig en ontzagwekkend. De vreze des Heeren is het beginsel van wijsheid. Allen die ernaar handelen hebben een goed inzicht. Zijn lof houdt voor eeuwig stand. 112. Halleluja. Welzalig de man die de Heeren vreest, die grote vreugde vindt in zijn geboden. Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. Het geslacht van de oprechten zal gezegend worden. In zijn huis zal bezit en rijkdom zijn. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Voor de oprechten gaat het licht op in de duisternis. Hij is genadig en barmhartig en rechtvaardig. Goed gaat het een man die zich ontfermt en uitleent. Hij behartigt zijn zaken volgens het recht. Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen. De rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen. Zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de Heere. Zijn hart wordt ondersteund, hij zal niet bevreesd zijn, totdat hij de val van zijn tegenstanders ziet. Hij deelt mild uit, hij geeft aan de armen. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Zijn hoorn zal met eer opgeheven worden. De goddeloze zal het zien en toornig worden. Knarsetandend zal hij wegteren. Wat de goddeloze verlangen, zal vergaan. Tot zover dit gedeelte uit de Bijbel. Nou, waarom horen deze psalmen eigenlijk bij elkaar? Wat valt je op als je alle twee die psalmen kijkt? Alfabet. Het zijn allebei alfabetische psalmen. He, achter iedere zin staat er een Hebreeuwse letter. En dat vind je dus bij 111 en bij 112. 22 letters staan er dan uiteindelijk in elke psalm. Begint met de alef en eindigt met de taf. Maar wat is je nog meer opgevallen misschien toen we het lazen? Ja, maar de eerste en de tweede psalm is toch een verschil in. Wat is het verschil? Juist, ja. De eerste psalm gaat eigenlijk helemaal over de Heere, de Ik Ben. En de tweede psalm die gaat over de man die de Heere vreest. En eigenlijk toen ik deze psalmen las en deze psalmen overdacht, toen dacht ik, wat is het eigenlijk heel bijzonder dat je eigenlijk in deze psalmen de Heer Jezus ziet. Want die eerste psalm spreekt van de Heer Jezus als God. En de tweede psalm spreekt van de Heer Jezus als de man, als de mens. De mens Christus Jezus die voor ons naar deze wereld kwam, voor jou, voor u, voor mij, zelfs voor Poetin. Om zijn leven te geven voor zondaren. En dat is geweldig dat we dat ook juist ook in deze tijd mogen gedenken. Zoals we toeleven naar Pesach, naar het Pascha, naar het paasfeest. Dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Waarvan Paulus zegt, waarvan ik de eerste plaats inneem, want ik heb de gemeente vervolgd. Dus die eerste psalm spreekt van de Heer Jezus als God de Zoon. En de tweede psalm spreekt van de Heer Jezus, de mens, Christus Jezus, het woord dat vlees geworden is. Allebei die psalmen hebben een alfabetisch register staan. God is de Ik Ben, de eerste en de laatste. Zoals de Heer Jezus het zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, de eerste en de laatste, dat is hij als God. Maar dat is hij ook als God die mens werd. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dus die eerste psalm begint met halleluja. En die tweede psalm ook. Het is uiteindelijk niet zo vaak dat je psalmen vindt met halleluja tot hiertoe. Maar de volgende psalm, 113 tot en met 118, dat is de Hallel. Dat zijn de psalmen die door de Joden worden gezongen of geciteerd rond de Pesachmaaltijd, de sedermaaltijd, in de maaltijd die God heeft opgedragen. Het gedenken aan de uittocht uit Egypte. Deze psalmen zijn eigenlijk een soort een voorwerk of een inleiding op de Hallel. En het geweldige is dat natuurlijk uiteindelijk die Hallel, die psalmen, die spreken van de bevrijding door God vanuit de slavernij van Egypte, dat die bevrijding mogelijk is geworden door de God van Israël. De Ik Ben, de Heere met hoofdletters, die uiteindelijk mens werd. De psalm begint met, ik zal de Heere loven met heel mijn hart in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap of in hun vergadering. Daar begint die psalm mee, met God te loven en te prijzen. En dat valt niet altijd mee. Als je in hele moeilijke omstandigheden bent en de broeders en zusters daar in Oekraïne, die daar al dagen in die schuilkelder zitten in hele erbarmelijke omstandigheden. Het vriest daar ongeveer een graad of 10, geen verwarming, geen elektriciteit, geen warm water, bijna helemaal geen water. Om dan toch God te loven en te prijzen. Of zoals Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi. Dat zij daar met kapotgeslagen ruggen met hun voeten in het blok zijn gezet. Nou, dan lijkt het me niet erg makkelijk om dan nog overeind te zitten. Ze hebben misschien met hun rug tegen de muur geleund, een kapotgeslagen rug. En te middernacht zongen zij lofliederen. En dat had een geweldig gevolg. Want toen ineens kwam er een aardbeving en de deuren vlogen open en er was bevrijding. Wat is het geweldig als we lofliederen kunnen zingen, ook als we het moeilijk hebben. Want dan is er misschien niet een letterlijke bevrijding, maar het geeft wel een bevrijding van je hart, van je ziel. In de kring van de oprechten en in hun gemeenschap zal ik de Heere loven met heel mijn hart. In de kring van de oprechten, dat woordje oprechten, dat komen we best wel een aantal keren tegen in deze psalmen. Oprechten, degene die eerlijk zijn, die oprecht zijn, die waar zijn. In de kring van de oprechten, hè, meervoud. Wij zijn vanmorgen bij elkaar als een kring van oprechten. Verbonden met zoveel andere oprechten over het hele rond der aarde. In hun gemeenschap. We hebben elkaar nodig om inderdaad samen de Heere te loven. Gelukkig kan je het ook alleen. Maar het mooiste is om het samen te doen. Want de werken van de Heere zijn groot en ze worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden. De werken van de Heere. Dat is een woordje wat een paar keer in deze psalm naar voren komt. Maar de allereerste keer dat je dat woordje, dat Hebreeuwse woordje tegenkomt, dat is in Exodus 32 vers 16. Exodus 32 vers 16. Als je een Bijbel hebt, nodig ik je uit om even mee te kijken. Exodus 32 vers 16. Lees ik even nog vers 15, want dan zien we even het verband. Mozes keerde zich om en daalde de berg af met de twee tafelen van de getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren aan beide kanten beschreven, ze waren aan de ene en de andere kant beschreven. De tafelen waren Gods eigen werk. Ook was het schrift Gods eigen schrift in de tafels gegraveerd. De eerste keer dat je het woordje werk vindt, met betrekking tot God. De tafels met de 10 geboden. Aan de voorkant stonden er zeer waarschijnlijk 5. En aan de achterkant 5. Want ze waren aan beide kanten beschreven. He, als je op allerlei schilderijen zie je altijd 2 naast elkaar. Maar er staat heel duidelijk, ze waren aan beide kanten beschreven. En die tafelen waren Gods eigen werk en ook het schrift. God had die tafels gemaakt en had ze ook met zijn eigen handschrift beschreven. Ik ben wel benieuwd hoe dat handschrift zal zijn. Maar dat is Gods werk. En dus dat betekent dat Gods woord, het vastleggen van Gods woord, is Gods werk. En hier hebben we dat vastgelegde woord van God, de Bijbel, waar hij het Joodse volk voor gebruikt heeft, om die Bijbel aan ons te geven. Dat is Gods werk. Het volk van Israël is Gods werk. Eerst heeft God dat volk in aanzijn gebracht, op de aardbodem gebracht, om uiteindelijk via dat volk dat werk van God te doen met betrekking tot het op schrift stellen van zijn woord. En uiteindelijk natuurlijk is het ook Gods werk toen dat woord, de Heer Jezus, vlees is geworden, waar ik al over gesproken heb. De werken van God zijn van de Heere zijn groot, worden onderzocht door alle die er vreugde in vinden. En ik hoop, lieve mensen, dat jullie er ook vreugde in vinden om dat werk te onderzoeken. Om dat werk voor jezelf te lezen. Hoeveel tijd nemen wij om de Bijbel te lezen? Ik zeg het maar iedere keer opnieuw. Want er zijn zoveel dingen in deze wereld die ons daarvan willen afhouden. Ik merk het natuurlijk nu ook met al die informatie die ik vanuit Oekraïne krijg. Niet alleen via de apps, maar ook natuurlijk via de krant, via de televisie, via de radio, via internet. Al die informatie. En aan de ene kant wil je het weten. Aan de andere kant wil je het eigenlijk ook niet weten, al die verschrikkingen. Maar wat is het belangrijk om toch iedere dag opnieuw tijd te nemen om de Bijbel te lezen. Niet om naar preken te luisteren, dat is misschien ook niet verkeerd. Maar om zelf de Bijbel te lezen. Zelf door God onderwezen te worden vanuit zijn woord. Hoeveel tijd nemen we daarvoor? Willen we dat ook onderzoeken? Ze worden onderzocht door alle die er vreugde in vinden. Je vindt vreugde in het onderzoeken, in het bezig zijn met het woord van God. Zijn daden zijn vol majesteit en glorie. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Ik moet zeggen, eerlijk gezegd, dat ik de laatste weken het best wel eens moeilijk heb om te geloven. Dan denk ik, Heere, waarom laat u dat allemaal toe? En nu weet ik, Oekraïne komt natuurlijk voor mij ook, maar voor ons allemaal, heel dichtbij ineens. Maar als we natuurlijk zien wat vanmorgen lazen, we lezen dan iedere dag een aantal mensen die vervolgd worden. En van Transworld Radio, van allerlei mogelijkheden die ze hebben. Vanmorgen ging dat nou voor Transworld Radio die naar Jemen uitzendt. Nou, dat is een vergeten oorlog voor ons. Hoeveel keer lees je daar nog over? Hoor je daar nog? Maar er is al jarenlang zijn tienduizenden mensen om het leven gekomen. Er zijn mensen in de meest erbarmelijke omstandigheden daar. En waarom grijpt God niet in? Ik heb thuis een boekje staan. Dat is van Sir Robert Anderson. Dat heet The Silence of God. En dat begint met te beschrijven de genocide, waar de Turken heel sterk tegen zijn, tegen dat woord. De genocide van de Armeniërs. Wat was het, begin 1900 zo? En hij begint dan inderdaad dat boekje met, daar worden dus christenen, want de Armeniërs waren christenen. Of ze allemaal werkelijk geloofden, oké, maar ze waren christenen. Die zijn door de Turken op gruwelijke wijze afgeslacht. Waarom grijpt God niet in? Dat was ook zijn grote vraag. En dat is ook mijn vraag vandaag. Waarom grijpt God niet in? Ja, dat komt omdat God naar deze wereld kijkt in genade. God grijpt niet in het wereldgebeuren. Het is voor God een klein kunstje om aan deze situatie een einde te maken. Maar dat was natuurlijk bij de Tweede Wereldoorlog precies hetzelfde. En dat God was ook in Auschwitz. Of waar was God in Auschwitz? Het zijn allemaal van die vragen. En toch blijft het staan. Dat God degene is die alles onder controle heeft. En er zijn bedoeling mee heeft. Hoe? Ik begrijp het niet. Het is wel zo dat Sergej, toen die eerste dag van de oorlog uitbrak, dat hij bad, Heere, mag het zo zijn dat veel Oekraïners door deze situatie u gaan leren kennen. Maar dat er ook veel Russen zullen gaan erkennen dat God de God van de waarheid is. God is degene die alles onder controle heeft. Maar God kijkt en handelt met deze woord, met deze wereld in genade. We leven in de bedeling van de genade van God. Maar er komt een moment dat er een einde aan komt en dan grijpt God in. Dan zal hij zijn kracht en majesteit bekendmaken. Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heer is genadig en barmhartig. Hij geeft voedsel aan wie hem vreest. Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond. Het is natuurlijk alles met taken met Israël. Hè? Dat verbond wat hier staat is het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Dat eeuwige verbond dat God gemaakt heeft. En God is altijd weer opnieuw gedachtig aan dat verbond. Hij handelt daarnaar. En is met Israël geweest door al die duizenden jaren heen tot op de dag van vandaag. Hij is gedachtig aan zijn verbond. En heeft de kracht van zijn werken bekendgemaakt aan zijn volk door hun het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven. Die psalmen hebben natuurlijk een alfabetisch register staan. En de middelste letters van het Hebreeuwse alfabet zijn de kaf en de lamed. Dus wat is het centrum van deze psalm? Dat is deze tekst. Hij heeft de kracht van zijn werken bekendgemaakt aan zijn volk door hun het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven. Dat is de kern. Dat is het middelpunt. Het bewijs dat Israël er is en dat Israël uiteindelijk het land gaat krijgen, is een bewijs dat God er is. De werken van zijn handen zijn waarheid en recht en al zijn bevelen zijn betrouwbaar. Wij leven in de wereld van de leugen. Het Kremlin is de grote motor van de leugen. Dat is al heel lang en dat is vandaag in de dag steeds meer wordt dat zichtbaar. Wat er vandaag natuurlijk gebeurt met betrekking tot Oekraïne is een teken aan de wand wat er gaat gebeuren in de toekomst. Poetin wordt geïnspireerd door de Satan. Want hij vertelt niks anders als leugens. En de Satan is de vader van de leugen. Maar hij belijdt een orthodoxe christen te zijn. En wat er nu plaatsvindt is eigenlijk ook niet alleen een politieke strijd, maar ook een geestelijke strijd. De patriarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk staat achter Poetin. En die heeft hem zijn zegen gegeven. En de Russisch-Orthodoxe Kerk meent en claimt de ware godsdienst te hebben. Zij belijden de ware godsdienst. En de Oekraïnse Orthodoxe Kerk heeft zich, ik meen 10 of 15 jaar geleden, van die Russisch-Orthodoxe Kerk losgemaakt. Je hebt gewoon een Oekraïns-Orthodoxe Kerk. En in feite moet niet alleen het Oekraïne als volk teruggebracht worden in de moederschoot van de Sovjet-Unie, maar moet ook het Oekraïnse volk teruggebracht worden in de moederschoot van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Dus het is niet alleen een politieke strijd, maar ook een geestelijke strijd, waar Gods naam wordt gebruikt, misbruikt, voor datgene wat er vandaag gebeurt. Gods werken zijn waarheid en recht. En we zien vandaag leugen en onrecht met betrekking tot Oekraïne. Al zijn bevelen zijn betrouwbaar. Dat we zeggen, heel zijn woord. En dat woordje betrouwbaar wat hier staat, er staat in het Hebreeuws het woordje aman. Dat betekent geloven. Dus al zijn bevelen zijn te geloven. Daar kan je amen op zeggen. Daar komt het woordje amen vandaan, hè, van aman. De vrezen van ik ben, van de Heere, is het beginsel van wijsheid, staat er in mijn vertaling. Maar het is eigenlijk beter om te zeggen, is het begin. Er staat reshit, zoals in de beginnen schiep God, bereshit. In het begin van wijsheid is de vrezen van de Heere. Met het vrezen van de Heere, met het eerbied en ontzag hebben voor de Heere God, de God van de Bijbel, daar begint de wijsheid. Die vind je niet in de wetenschap, niet in de filosofie van allerlei mensen, maar bij het vrezen van God, daar begint de wijsheid. Allen die ernaar handelen hebben een goed inzicht. Zijn lof houdt voor eeuwig stand. En dan die Psalm 112, daar zie je dan zo'n man. Welzalig de man die de Heere vreest. Zie je hoe dat op elkaar aansluit? De vrezen des Heeren is het begin van de wijsheid. En welzalig de man die de Heere vreest. Dat begin van deze psalm lijkt ook heel veel op die andere psalm. En welke psalm is dat? Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. En hier is het, welzalig de man die de Heere vreest. En dat is natuurlijk in de eerste plaats uiteindelijk de Messias. Maar ook al degenen die uiteindelijk in de Messias geloven. Toen ik deze psalm vorige week las, toen heb ik hem meteen doorgeappt naar Sergej. Want ik zag in deze psalm eigenlijk heel veel van Sergej, zoals hij nu op dit moment bezig is, daar in Oekraïne. om uiteindelijk uit te delen, om mensen te bemoedigen, om mensen te helpen, om mensen te steunen. Maar het bijzondere is dat ik ook nog een berichtje kreeg met een foto van Sergej, van een broeder in Mariupol, in die belegerde stad, die van Sergej geld heeft gekregen. Het is een voorganger van de Messiaanse gemeente. En voor dat geld heeft hij voedsel gekocht en dan gaat hij de schuilkelders in. En dan deelt hij dat voedsel uit en dan brengt hij meteen de boodschap van de Heer Jezus. In de stad die constant beschoten wordt. In zo'n situatie. En dan een getuige te zijn in woord en in daad van de liefde van God. Welzalig de man die de Heer vreest. Die grote vreugde vindt in zijn geboden. Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde, het geslacht van de oprechten zal gezegend worden. Het is heel bijzonder eigenlijk dat dat woordje oprechten, dat hadden we natuurlijk al gelezen in de vorige psalm. Maar het staat verder iedere keer in het meervoud, niet in het enkelvoud. Het geslacht van de oprechten, hè, met een en erachter. En als je verder doorleest, is het iedere keer in meervoud. Want het geweldige is dat wij als oprecht, kijk, ik mag oprecht zijn door de genade van God, maar ik heb jullie nodig. We zijn met elkaar, vormen wij die oprechten. En dan mogen wij inderdaad, als we de Heere vrezen en grote vreugde vinden in zijn geboden, in zijn woord, dan zal de Heere ons ook daarin zegenen. In zijn huis zal bezit en rijkdom zijn, zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Dat gaat natuurlijk over de materiële zegeningen die aan Israël beloofd zijn. Maar ik mag door Gods genade ervaren dat ik heb geen groot huis en ik heb niet veel geld op de bank, maar ik ben toch zeer gezegend door de Heere. En het is geweldig dat onze gerechtigheid voor eeuwig stand houdt. Want die gerechtigheid hebben we niet zelf bewerkt, maar we zijn gerechtvaardigd gerekend in Christus. Hij is ons geworden gerechtigheid van God, zegt Paulus in de Korinthebrief. Voor de oprechten, weer meervoud, gaat het licht op in de duisternis. In de duisternis van jouw eigen situatie, misschien met betrekking tot je gezondheid of wat dan ook. Maar in die duisternis gaat het licht op. En dat licht is natuurlijk uiteindelijk God zelf. Ik wandel in het licht met Jezus en geen donkere dal, en het donkere dal ligt achter mij. En ik weet me in zijn trouw geborgen, welke liefdevolle vriend is hij. En we bidden dat ook voor broeders en zusters daar in Oekraïne. In de duisternis van hun bestaan op dit moment het licht zal opgaan. Hij is genadig en barmhartig en rechtvaardig. Van het verschil van inzicht over, het zou ook kunnen zijn dat het licht is genadig en barmhartig en rechtvaardig. Goed gaat het een man die zich ontfermt en uitleent. Hij behartigt zijn zaken volgens het recht. Een man die ontfermt en uitleent. En dat doet door de genade van God Sergej Dari op dit moment in Oekraïne en met hem andere broeders en zusters. Zij ontfermen zich. Zij lenen uit. En het is bijzonder om allerlei foto's te krijgen van mensen die dan een voedselpakket hebben ontvangen. Of die aan een gedekte tafel zitten. Mensen uit Mariupol die uiteindelijk na een paar dagen in een plaats zijn gekomen in het westen van Oekraïne. En die dan uiteindelijk in een kerk een maaltijd. Er was geen plek voor ze te vinden, er was geen plek in de herberg. Maar er was uiteindelijk een plek in de gemeente, in een kerk. En daar zitten ze aan een maaltijd. Na die ontzagwekkende reis die ze hebben gemaakt. Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen, die man. De rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven. En ik heb het net al even gehad over de kern van Psalm 111. De kern van Psalm 112 is, voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen. De rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven. Dat is de kern van deze psalm. Hij zal voor eeuwig niet wankelen. Wat is dat geweldig, dat we dat mogen weten. Door de genade van God. En de rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven. Onze namen zijn geschreven in het boek van het leven van het lam. Dus wij blijven eeuwig in gedachtenis. Niet bij mensen misschien, maar bij God. Hij denkt aan ons. Hij weet wat goed voor ons is. Hij kent onze omstandigheden. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen. Zijn hart is standvastig. Hij vertrouwt op de Heere. Zijn hart wordt ondersteund. Hij zal niet bevreesd zijn totdat hij de val van zijn tegenstanders ziet. Wees niet bevreesd, hè? Ik heb me laten vertellen, ik heb het zelf niet nageteld, maar dat 366 keer in de Bijbel voorkomt. Wees niet bevreesd of iets wat daarmee te maken heeft. Dus dat is voor iedere dag plus een schrikkeldag. Voor iedere dag is er een keer wees niet bevreesd. Wat is dat geweldig, dat God dat zegt. Ja, kijk, dus als wij hier bij elkaar zitten, dan hebben we weinig reden om bang te zijn. Misschien, ja, misschien voor iets wat in je lichaam bezig is. Of voor de situatie met betrekking tot je werk, of weet ik het wat, kan ook. Maar als je dat vergelijkt met mensen in Oekraïne. Om dan inderdaad niet bevreesd te zijn. Totdat hij de val van zijn tegenstander ziet. Want uiteindelijk gaat Poetin een keer onderuit. En als het niet hier is, eenmaal zal hij staan voor de rechter van de ganse aarde. Kijk, het zal zeer onwaarschijnlijk zijn dat hij hier voor het tribunaal in Den Haag komt. Maar hij komt eenmaal voor de rechter te staan van de hele aarde. En die zal recht spreken. Die zal recht doen. En daar moeten we op wachten. En dat valt niet mee. Maar uiteindelijk is het God die alles in zijn hand heeft. Hoe moeilijk dat ik dat nogmaals vind om soms te accepteren. Als ik zie wat er allemaal gebeurt. Maar het geweldige is dat God doorgaat. En dat hij zijn plan met deze wereld uitvoert. Die man die dus de Heere vreest, die deelt mild uit. Hij geeft aan de armen. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Zijn hoorn zal met eer opgeheven worden. De goddeloze zal het zien en toornig worden. Knarsend, tandend zal hij wegteren. Als in onze Bijbel goddeloze staat, dan moet je niet denken dat het iemand is die God helemaal niet kent. Maar eigenlijk betekent het iemand die wel van God weet, maar niks met God te maken wil hebben in de praktijk. Dat is een goddeloze in de Bijbel. En zo is Poetin iemand die dus inderdaad een goddeloze is. Die wel van God weet, maar er niks mee te maken wil hebben. Hoe weet ik dat? Dat blijkt uit zijn daden natuurlijk. Maar uiteindelijk is het God die ook wil werken, zelfs daar in het Kremlin. En we bidden dat God toch uiteindelijk een eind wil maken aan dit zinloze bloedvergieten. Ik kreeg vanmorgen ook een appje met een filmpje van een stadje vlakbij waar Sergei en Lesja wonen. En er werden mensen in zwarte zakken werden in een massagraf gelegd. Allemaal burgers, ongeïdentificeerd, die omgekomen zijn. Het waren er tientallen. Ongelooflijk. Die mensen die 3 weken nog geleden daar, hè, nog vrolijk en vrij in hun huizen woonden. Die hele stad is verwoest. En zoveel zijn er omgekomen. Dat is de wereld waarin wij leven. Dat is de wereld als je om je heen kijkt. Maar het geweldige is, wij mogen omhoog kijken. En wij mogen door het woord omhoog zien. Naar die geweldige God. Die gezegd heeft, zou er voor mij iets te wonderbaar zijn? Zou er voor mij iets te wonderlijk zijn? En hij is degene die niet wil dat mensen verloren gaan. En Peter zegt, ja, sommigen die denken dat God talmt, maar God wil niet dat mensen verloren gaan. En daarom kijkt hij nog steeds in genade naar deze wereld. En laat hij zijn boodschap van genade, van verlossing, van bevrijding, van verzoening, van vergeving, in en door de Messias, de Heer Jezus, de gekruisigde en wat meer is de opgewekte heiland, laat hij deze wereld doorgaan. Ook in Rusland, ook in Oekraïne, ook in Jemen, ook in Syrië en zoveel andere landen, maar ook in Nederland. En hij wil jou en u en mij daarvoor gebruiken. Glorie voor zijn naam. Amen. Ik heb dat lied wel eens meer gezongen, misschien wel vaker zelfs. Maar dat lied wat ook in de Messiaanse gemeente gezongen wordt, Adonai Kavod. U bent de Heere der heerlijkheid, u bent de koning der koningen, u bent de zon der gerechtigheid met genezing onder uw vleugels. En natuurlijk heeft dat te maken met de openbaring straks van de Messias aan Israël, Malachi 4. Maar we mogen bidden ook dat vandaag mensen genezing vinden onder zijn vleugels, onder zijn bescherming. Letterlijke genezing, maar ook geestelijke genezing. Van de trauma's die mensen hebben opgelopen en oplopen, nu daar en in zoveel andere landen. Er is alleen heling onder de vleugels, onder de bescherming van de Messias te vinden. Adonai Kavod, Melech Hamlakim, Shemet Zakah Umarpei, Biknafecha, Shemet Zakah Umarpei, Biknafecha. You are the Lord of glory, you are the King of kings, you are the Son of righteousness, with healing in thy wings. You are the Son of righteousness, with healing in thy wings. Ja, we zeggen u dank, vertrouwen, Vader, dat we ons aan u vast mogen houden. En dat u ook ons vasthoudt. Niet alleen ons zoals we hier zijn, maar al uw kinderen wereldwijd. Heer, wat is er een nood? Wat is er een nood wereldwijd onder degenen die uw naam belijden? Zoveel die vervolgd worden, honderden miljoenen, die aan de lijve ondervinden wat het betekent om u te kennen, die daarom vermoord worden, die daarom in gevangenissen of concentratiekampen opgesloten zijn. Degenen die bedreigd worden, gepest worden, achtergesteld. Maar ook mensen in oorlogsgebieden, zoals in Syrië, zoals in Jemen, zoals in Oekraïne, zoals in Ethiopië en zoveel landen. We willen u danken dat u degene bent die heling brengt. We willen u danken dat u ook vandaag uw woord doet uitgaan op zoveel plaatsen, op zoveel verschillende momenten. En we bidden om uw zegen daarover. In het bijzonder denken we dan aan onze broeders en zusters uit het Joodse volk ook in Oekraïne. Er zijn er velen op de vlucht geslagen naar West-Oekraïne, maar ook naar landen, naar andere landen zoals Spanje, zoals naar Polen, naar Hongarije, naar Moldavië, naar Israël. We willen nu voor ze bidden dat u ze sterkt en steunt en bemoedigt en kracht geeft. Dat u ze leiden wilt. En dat u ook inderdaad heling geeft van de trauma's. En voor al datgene wat ze meegemaakt hebben. En nog meemaken. We willen hartelijk danken dat we mogen bidden voor Sigei en Lesha Dari. In de bediening die u ze hebt toevertrouwd. En waarvan ze geloven dat dat de plek is waar ze nu zijn. Maar we bidden ook voor hun beide moeders die nog in Kiev zijn. Wilt u ze sterken, steunen, omringen, beschermen en bewaren? We denken aan al onze broeders en zusters in Kiev en in zoveel andere plaatsen in Oekraïne. Wilt u ze dicht nabij zijn? Dank u wel dat we mogen bidden voor de regering van Oekraïne. Geef ze wijsheid. Maar dat ook in die kringen u gekend zal worden. We bidden voor de soldaten. We bidden voor degenen die in de verpleging werken en met zoveel gewonden te maken hebben. We willen u bidden voor hen die hulp verlenen. Wilt u dat alles leiden en zegenen? En zo willen we u danken dat u ook ons wilt inschakelen om hulp te verlenen. In de eerste plaats in het gebed. Maar ook op een praktische manier misschien. Wilt u ons ook daarin leiden en wijsheid en inzicht geven? En zo willen we het in alles van u verwachten. En we bidden het in die machtige naam van de Heer Jezus. En we bidden, ja, Heere, kom toch spoedig alstublieft. Uit genade. Amen. Amen.